Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, de Europese integratie wordt vooral gezien als een technocratisch, gedepolitiseerd project zonder veel gevoelens. Maar die benadering blijkt problematisch nu onze samenleving steeds politieker en emotioneler wordt. Denk aan migratie, vluchtelingenaanpak, het redden van de euro en het klimaat. Hoe beïnvloeden collectieve emoties de koers van de Europese Unie? Ik ben Annette van Soest en bij mij in Nieuwspoort zit Mathieu Segers.
Hoi Annette, wat fijn om er te zijn hier in de toch wel gezellige kelder. Want daar zitten we, de kelder van Nieuwspoort.
Ja, want als je denkt het galmt een beetje, dan komt dat omdat wij in de oude archieven zitten,
precies,
toch?
Precies, dit zijn de oude archiefruimtes van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat hier gevestigd was.
Jou wel bekend?
Ja, inderdaad. Ik kan er niet meer over zeggen. Nee, ik heb hier wel wat onderzoek gedaan in de archieven. En ik ken de archieven van Buitenlandse Zaken goed. Dus deze keldergangen ken ik ook goed. Het was al een tijdje geleden dat ik hier geweest was.
Nou, het voelt als thuiskomen.
Zeker.
Mathieu, de vorige keer hadden we het over de identiteit van Europa en hoe moeilijk het is om die te vinden. Europa zit vooral in ons hoofd, maar niet echt in het hart. Dit keer gaan we het hebben over collectieve emoties in de politiek en hun rol in de Europese geschiedenis. Dat is toch even andere koek dan die voetbalafleveringen die ook wel eens maken.
Dat is wel. Maar heel goed dat we dit doen, Annette.
En waarom houden die thema's jou zo bezig?
Nou, eigenlijk zei je het al een beetje. Die collectieve emoties, sowieso de emoties in de politiek en de samenleving, zijn heel belangrijk. De psychologie, zou je kunnen zeggen, van de samenleving. En de ideeën die daarachter schuil gaan. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk in het Europa van de Europese integratie. Maar daar hebben we het eigenlijk zelden of nooit over. We hebben het altijd over de Europese Unie als een markt. Het beleid dat daarbij hoort. De politieke dilemma's die ook heel vaak technocratisch vertaald worden. Kijk naar de stikstofvraagstukken van dit moment. En wat daar nou eigenlijk achter zit aan ideeën in de sfeer van emoties, psychologie, vaak ook collectieve herinneringen en belevenissen. Daar hebben we het heel weinig over en dat is eigenlijk cruciaal. En daar gaan we het vandaag gelukkig wel een keer over hebben, want er was al lang een diep gekoesterde wens voor mij om hier eens een keer goed over door te praten natuurlijk. En we zijn heel blij, Annette kan ik wel zeggen, dat we daar de ideale gast bij hebben. Ze is bekend van haar werk. En dat werk bestaat onder andere uit de boeken en essays. Ik noem er een paar. De Genocidevax, Eigen Welzijn Eerst en de internationale bestseller Het Hoge Nest. En dan heb ik het natuurlijk over niemand anders dan Roxane van Ieperen.
Welkom. Gejuich stijgt op. Roxane, welkom in ons café.
Dankjewel. Ja, ik moet altijd een beetje lachen om zo'n introductie. Dat het klinkt altijd dat ik denk, nou, valt wel mee.
Maar toch geen woord gelogen, Roxane.
Nee,
heel blij. Wie hadden we nou anders moeten uitnodigen om over dit thema door te praten?
Oh, ik weet er genoeg.
Okay, nou, ik kon op niemand anders komen.
We zijn heel blij dat je er bent. In jouw loopbaan vormt één vraag een belangrijk doorlopend motief. Zo schrijf je ook in het boekenweek-essay De Genocidevax. En dat is de vraag, hoe kan het dat normale mensen meegaan in immoreel gedrag, illegaal gedrag ook, en dat ook rechtvaardigen? Ik denk dat meer mensen zich dat afvragen. Waarom heeft dat jou zo gegrepen?
Ik denk dat ik heel lang heb gedacht dat dat gewoon een beetje een toeval was. Een samenloop van omstandigheden. Ik ben vanuit de advocatuur heel erg snel in de grote fraudezaken gerold. Dat was echt mijn onderzoeksthema. Het dirty business. Dus eigenlijk criminaliteit in maatpak. En daar staat die vraag ook centraal. Neem een Enron of neem Schumel Software. Hoe kan het dat op hoog niveau. We associëren dat met mensen die lang over dingen nadenken, gestudeerd hebben, kans hebben gehad zich te ontwikkelen. Dat op dat niveau er hele rare, immorele, illegale dingen plaatsvinden. Best veel mensen daarvan afweten, van het lab tot het bestuur, tot raad van commissarissen. En niemand ingrijpt. En dat heeft zich eigenlijk van daaruit heeft zich dat uitgebreid naar massageweld en oorlog, overheidsgeweld. En daar kwam ik er redelijk snel achter dat, hoewel het lijkt dat die twee dingen niets met elkaar te maken hebben, want het een is bloederig en gaat over, over echt letterlijk geweld. En het ander gaat over mensen die veel geld verdienen, belangrijke beslissingen nemen. Dat de kernvraag centraal is, en dat is namelijk op welk moment draag je je eigen geweten over aan het collectief? En die vraag, ja, daar raak ik in ieder geval nooit op uitgekeken.
Collectieve emoties dus ook.
Nou, eigenlijk een collectief, dat kan natuurlijk alles zijn. Hè? Ik bedoel, bij Dirty Business zijn dat grote bedrijven waar een bepaalde cultuur heerst, die door een Anglo-Saksisch winstmaximalisatiemodel heel erg wordt bepaald. En een collectief kan natuurlijk ook betekenen wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne. Dat is precies hetzelfde. De waarden van Poetin die deze mate van geweld voortbrengen. Hoe kan het dat een man die op het ene moment nog een huisvader is, dat heb ik in Brazilië bestudeerd, waar tijdens de dictatuur daar veel folteringen, martelingen voorkwamen. Hoe kan het dat iemand die op het ene moment nog een huisvader is en op zondag op de voetbal vrijwilliger is, op maandagochtend een tegenstander de meest gruwelijke dingen aandoet en daarna weer naar huis gaat en verder gaat met zijn leven? Nou, dat zien we nu natuurlijk ook in Oekraïne, waar we al die martelkamers, waar die allemaal ontdekt worden. En daar zijn, het is zo'n complexe vraag dat je daar natuurlijk nooit een recept antwoord op vindt. Want dan zou alle ellende eigenlijk uit de wereld zijn. Maar er zijn wel een paar dingen die je daar kan identificeren die altijd aanwezig moeten zijn. Nou, twee daarvan, even simplistisch gezegd, is dat er ten eerste sprake moet zijn van een ijzeren groepsdiscipline. Dus dat betekent dat je in een soort fuik loopt waarin in eerste instantie kritiek niet meer echt geduld wordt. Hè? Mensen zeggen, misschien moet je maar je mond houden. In tweede instantie word je gestraft voor kritiek. En nog veel verder in die fuik is het natuurlijk gewoon bijna dodelijk om nog iets te zeggen.
Een afwijkende mening te hebben.
Om nog een afwijkende mening te hebben. Dus dat is enerzijds dus een hele hevige mate van identificatie met de eigen groep. En nou, klinkt misschien logisch, maar daar staat dan als tweede element eigenlijk naast dat je geen enkele vorm van herkenning meer hebt bij de vijand of bij de tegenstander of bij de financiële crisis, de muppets die domme leningen eigenlijk aangaan.
Dus muppets, dat was de term die bankiers gebruikten om
voor de sukkels, voor de losers die eigenlijk, want zo werd daar toch naar gekeken. He, jij gaat zo'n domme lening aan, dus dat jij vervolgens op straat staat.
Dat is jouw eigen hypotheek. Schuld.
Dat is je eigen schuld, dan ben je een muppet. Dus geen enkele identificatie meer met een ander die nog zien, Tweede Wereldoorlog hebben we dat gezien, die nog zien als een medemens, een kind nog zien als een kind. Dus dat zijn andere wezens geworden. En als je die pijn doet, dan is dat niet heel erg. Dan is dat zelfs noodzakelijk uit zelfbescherming.
Je omschrijft nu mechanismes, als het ware, om ook groepen te mobiliseren. Hè? Want als je het anders tegenaan kijkt, zijn dit natuurlijk, als je dit weet en je kunt dat inzetten, kun je ook groepen mobiliseren. Dat is natuurlijk voor de politiek ongelooflijk interessant.
Ja.
Die linken heb jij ongetwijfeld ook heel vaak gezien, dat de politiek zich aangetrokken voelt tot deze instrumenten, hoe gevaarlijk ze ook kunnen zijn.
Ja, nou ja, dit is natuurlijk klassiek Machiavelliaans denken. Wat je nu heel erg ziet, dat is een van de eerste stappen, is dat je altijd een wij tegen zij denken moet creëren. Dus alles zo plat mogelijk slaan. Dus op het moment dat ik jou nog als een heel genuanceerd mens zie, en wij hebben heel veel wat we herkennen in elkaar, dan wordt het heel ingewikkeld om van jou een onmens te maken, een vijand. Maar als ik zeg, jij bent echt een elitaire stedeling en ik ben een geaarde boerin... jij snapt niets van mijn werkelijkheid. Sterker nog, jij komt mijn werkelijkheid wegnemen.
Ja.
Als ik dat maar vaak genoeg hoor, dan ga ik dat in alles van jou zien. In de manier hoe jij je beweegt, in hoe je je kleedt, in de boeken die je leest. En dat zie je nu natuurlijk heel, op heel veel gebieden
gebruikt
worden.
Dat is een opkomst.
Nou, dat is natuurlijk al best wel lang gaande. Mm-hmm.
Ja. En is het inspelen op gevoelens en op dat wij-zij denken, het is iets waar populisten onbekend staan. Mm-hmm. Kan het ook op een manier waarbij je je niet afzet van de ander? Of sluit je automatisch groepen uit als je een wij aanspreekt?
Nou ja, hoe meer dat wij gestold is. Dus het is heel fijn om groepen te hebben. Hè? Daar is helemaal niets op tegen.
Het is een menselijke behoefte.
Dat is een hele mens. En dat creëert ook veiligheid en slagkracht. Dus een wij is nooit erg. Maar als een wij stolt, dus je mag niet meer de sprong maken naar andere kaders. En andere mensen uit andere hokken mogen ook niet meer de sprong naar jou wagen. Dan is automatisch dat wij begrensd. Mm-hmm. En dat is heel fijn. Dat is heel veilig, want dan weet ik heel goed wie ik ben en waar ik bij hoor. Nou, dat geeft een heel fijn gevoel. Maar dat betekent natuurlijk ook dat er een hele grote groep mensen is, zeker als dat minderheden zijn en ik de meerderheid ben, die dan dus per definitie daar al niet meer bij kunnen horen.
Ja.
Dus ja, daar zitten voor- en nadelen aan. Maar vooral denk ik het ongenuanceerde ervan maakt het gevaarlijk.
Vroeger had je natuurlijk de verzuiling. Toen was het heel duidelijk bij welke groep je hoorde. Tegenwoordig leven we in een heel geïndividualiseerde samenleving. En is het misschien wat minder makkelijk te bepalen wat het wij is. Wat brengt mensen nu bijeen?
Laat ik het zo zeggen, het verschuift. Maar je ziet wel, en dat zag ik ook heel erg tijdens de coronacrisis, dat hoe groter die onzekerheid is, en ik geloof dat we toch wel kunnen zeggen objectief dat we, nou, dat het lang geleden is dat we in zoveel onzekere crisis ons bevinden. Van de financiële crisis naar de corona, naar een pandemie, naar nu ook nog eens een keer een oorlog op Europees grondgebied. Nou, dat is heel onzeker. Hoe meer mensen op een gegeven moment grijpen naar dingen die ze kennen. Omdat als je dan, dat is ook altijd het ingewikkelde voor een progressief geluid, een conservatief geluid heeft iets veiligs om op terug te grijpen. Iets wat wij allemaal kennen. Iets van onze opa's en oma's, iets van onze ouders. Iets wat wij, als ik zeg huisje, boompje, beestje, weet iedereen waar ik het over heb. Dus dat voelt meteen veilig. Een progressief verhaal is best wel vaak, ik denk dat er een andere horizon mogelijk is, maar ik weet nog niet helemaal hoe die eruit ziet. Dat is een heel ander, veel ingewikkelder verhaal. En wat je nu ziet, en dat zag ik ook bij Eigen Welzijn Eerst, waar ik in Wellness Rechts in die hoeken veel onderzoek deed, is er is een enorme behoefte, ook onder ogenschijnlijk progressieve, in dit geval waren het dan vrouwen vooral, naar oude zekerheden. En dan zie je dus dat, laat mij maar thuis, laat mij maar bij die kinderen, ga jij maar werken, opeens weer een veilige haven wordt.
Ja,
ja, ik denk dat ik ben het daar mee eens. En er zit nog een laag misschien onder. En die gaat over, jij begon met de vragen naar verzuiling. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Je zou ook best kunnen zeggen kerken in Europa bijvoorbeeld. Hè, het geloof en het naar de kerk gaan en het dingen aannemen en normatieve kaders aangereikt krijgen via de kansel. Dat is weggevallen. Er lijkt, en ik denk wel dat je kunt zeggen, er is een soort behoefte, vaak wordt het ook wel in die zin genoemd, naar gemeenschap. Waar is de gemeenschap nog? Waar kunnen we nog te raden gaan voor zo'n normatief kader? Hoe dat ons aanreikt? Dit zijn de grote uitgangspunten om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Nou, die behoefte naar gemeenschap, ja, dat is echt iets van deze tijd. En die behoefte is als het ware heel manifest aanwezig, maar wordt slecht bediend. Dus degene die als het ware in dat gat kan springen met een verhaal van, hé, wij zijn een gemeenschap, een BBB-gemeenschap. En dat op die manier zichtbaar maakt ineens van, oh, misschien is dit potentieel wel de gemeenschap waarnaar we op zoek zijn. Ja, komt aan een enorm verlangen tegemoet dat sluimert in die samenleving. En dat zie je dus in die politieke markt gebeuren op dit moment. De klassieke partijen die nog vaak teruggaan toch bijvoorbeeld op kerken of op het christelijke geloof, die missen nu die appeal, die aantrekkingskracht. En anderen proberen in dat gat te springen om die behoefte aan gemeenschap in te vullen. En dat gebeurt op allerlei manieren.
Ja, dat gebeurt ook door zich te beroepen op het gezonde verstand. Je hebt het daarover in jouw laatste column in de Groene Amsterdammer. Daar wijs je naar Italië, waar Meloni zich beroept op het gezonde verstand. En die roep, die hoor je ook dichter bij huis. En dan zeg jij, gezond verstand als politiek kompas, dat is gevaarlijk. Leg uit.
Ja, nou, er zijn twee dingen aan de hand. Dus ik denk, eerst moet je zeggen, waar komt die behoefte aan dat gezond verstand nou vandaan? Want het heeft heel veel met gemeenschap te maken. Dat zal ik zo kort proberen uit te leggen. Het rationele model, het beleidsmatige, technocratische model om de samenleving te besturen, in te richten, om besluitvormingsmechanismes vorm te geven, is de laatste decennia in heel Europa waanzinnig succesvol geweest. Dat is ten koste gegaan van iets anders. Namelijk mensen die op zoek zijn naar een soort tegenwicht tegen die rationaliteit, waarin uiteindelijk ook daar in het extreme geval verdwijnen mensen. Er verdwijnt een verschil tussen mensen. Worden mensen inwisselbaar in beleidsmodellen of nummers in algoritmes of Excel-sheets. We kennen allemaal de voorbeelden ook uit eigen land. Dat is in heel Europa aan de hand. Dus dat succes, zou je kunnen zeggen, van het rationele beleid van de naoorlogse periode, het heeft ook zijn tegenkracht opgeroepen in een behoefte aan gemeenschappelijkheid die anders is dan die rationaliteit. Die eigenlijk vooral gaat over gevoelens. En waar hoor ik bij? En omdat ik ergens bij hoor, weet ik over hoe ik over bepaalde dingen moet denken. Nou, bij die tweede groep hoort vaak de claim dat zij het gezonde verstand vertegenwoordigen. Dus je hebt het rationele beleid gebaseerd op de wetenschap, het onderzoek, de tabellen, de statistieken. En je hebt een ander soort werkelijkheid, ook een deel van de waarheid. Ook filosofisch is dat zo. Die niet gaat over ratio, maar die gaat over gevoel. En waar is dat gevoel dan op gebaseerd? Nou, heel vaak op die dingen die Roxane net al aangaf. Traditie, familie, gemeenschappen die verder teruggaan dan die rationele wereld, die veel dieper gaan. En die vaak dus ook een soort houvast bieden in onzekere tijden. Zeker als je ziet dat andere model heel vaak ook grote slachtoffers maakt in juist die groepen die op zoek zijn naar die gemeenschap.
Wanneer wordt dat een probleem?
Het wordt een probleem als je dus voor het een of het ander kiest. Ik heb al net al gezegd, eigenlijk roepen ze elkaar als tegenreactie op die rationaliteit en dat gezonde verstand, wat dus geen rationaliteit is, maar een soort gevoel van dit is goed en dit is fout, gebaseerd op geschiedenis en collectief geheugen. Het wordt een probleem als je ze verabsoluteert. En we hebben nu de neiging om dat gezonde verstand in de politiek, als iemand daarmee komt, Giorgia Meloni is het meest uitgesproken voorbeeld in Europa op dit moment, die heeft daar de verkiezingen ook mee gewonnen, dan is de vervolgvraag, ja, tot wat voor beleid leidt dit dan, dat gezonde verstand? En dan zie je heel vaak dat leidt tot groepsdenken. En dat het groepsdenken dus niet zozeer leidt tot een betere wereld, maar een misschien wel gevaarlijkere wereld. Want dan krijg je een logica die niet meer gebaseerd is op ratio, maar op gevoel en op het gevoel van de groep. En dat betekent dat diegenen die buiten de groep vallen en die beroep moeten doen in onze samenleving, bijvoorbeeld op individuele rechten, ik noem even drag queens, bijvoorbeeld als voorbeeld, dat die er in een heel veel kwetsbare positie terechtkomen dan in de situatie daarvoor. Dus dat verabsoluteren van het gezonde verstand, dat is de weg die we moeten volgen, is een gevaarlijke weg, omdat dat het leidt tot een soort verheerlijking van de groep.
Ja, maar je zegt, sterker nog, dan is het fascisme niet ver weg.
Nee, want kijk, het fascisme is natuurlijk een catchword. Dat heb ik ook gezegd in de column die je aanhaalt. Het is een verzamelterm. Maar het fascisme is een Italiaanse uitvinding. En als je teruggaat naar de eerste denkers van het fascisme, dan toen bestond het woord fascisme nog niet, dan zijn zij bezig met de behoefte aan de groep. Dat een levensbehoefte is van ieder mens om tot een groep en gemeenschap te horen. Ik denk dat heel erg klopt. Ik denk ook dat je altijd oog daarvoor moet hebben. Hè? Die ene werkelijkheid, die rationele werkelijkheid, is niet beter of superieur aan die andere werkelijkheid. Die werkelijkheid van de groep, de tradities. Maar ze moeten met elkaar in balans zijn. Als je één van de twee gaat heilig verklaren, om het zo maar eens te zeggen, en dat gebeurt natuurlijk in het fascisme met de groep, dan zit je op het verkeerde spoor. En bij dat gezonde verstand, waar dus de gemeenschap als het ware wordt aangewezen als dat is de plek waar je te horen krijgt hoe je over goed en fout moet denken.
Ja.
Dan zit je op een glijdende schaal in de richting van de verheerlijking van de groep.
Ja.
En dus ook van het ontmantelen van op ratio gebaseerde instituties die bijvoorbeeld horen bij de trias politica.
Je gebruikt heel veel woorden als ik over fascisme begin. Ja. Je zei al eerder een keer tegen mij, iedereen schiet meteen in een hysterische reflex.
Ja.
als je dat woord laat vallen.
Ja.
Dus dat is de reden.
Nou, ik heb me voorgenomen om het niet meer uit de weg te gaan. Zeker gezien de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Maar ik heb er wel heel goed over nagedacht. Voordat ik het weer bespreekbaar probeer te maken. En ik heb nu twee columns in De Groene het woord geïntroduceerd, zal ik maar zeggen. Dat vind ik zelf al, Roxane, die zit hier, wat een prestatie. Ik vind dat zelf al een enorm gedurfde zet. Maar ik vind wel dat het nodig is. Hè? En ik hoop dus ook dat we daar op een normale manier over kunnen gaan. Normalere manier over kunnen gaan praten in de toekomst. Want het is heel belangrijk en het is een tendens die we moeten registreren en die voor een gedeelte hoort bij ons mensen, ja, en ons samenleven, maar die ook risico's in zich draagt.
En die dus niet alleen zichtbaar is in Italië. Want absoluut als we het niet dichter bij huis bekijken, waar denk je dan aan?
Nou, ik denk aan de sfeer in de Nederlandse politiek van de afgelopen, laten we zeggen, 10 jaar. En ik denk dan niet alleen aan wat wij altijd, want dat vind ik ook een moeilijke verzamelterm, populisme noemen, maar ook gewoon aan middenpartijen die opschuiven, zal ik maar zeggen, in een soort van retoriek. En denk even aan de laatste verkiezingscampagne van de VVD. Die gaat heel erg in de richting van dat gevoel wat leeft. Wij willen meer bij een groep horen en die groepen dan expliciet maken, waarmee je dus ook anderen buiten de groep plaatst en verdacht maakt.
Ja, Roxane, dat schrijf je ook in Eigen Welzijn Eerst, hè, dat het politieke midden steeds extremer wordt. Mm-hmm. En inspeelt op die onderbuik. Je zei net al, jij waarschuwt ook voor wellnessrechts. Mm-hmm. Dat heeft dus ook parallellen met het fascisme wat Mathieu beschrijft?
Ja, ik denk iedereen die veel met de oorlog bezig is en daar veel over schrijft, die zal inderdaad altijd terugdeinzen voor dat woord. Omdat je weet dat iedere discussie meteen lam legt, omdat iedereen begint te krijsen. Eigenlijk de reden waarom ik het niet doe, is mijn voornaamste reden is, er zijn een heleboel systemen en mechanismen die heel interessant zijn, die we daarvan kunnen leren. Dan hebben we het voornamelijk natuurlijk over de opkomst in de jaren 30 en de verlopende jaren 40, wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En die kun je allemaal bespreken, maar waar de discussie meestal helemaal in spaak loopt, is dat je nooit wil suggereren dat je de uitkomst kent. Want de uitkomst is natuurlijk niet altijd Auschwitz. Hè?
Absoluut.
Kempowski schreef het al, iedere dag begint bij Auschwitz en eindigt bij Auschwitz. Die discussie moet inderdaad gevoerd kunnen worden. En dat kunnen heel veel mensen natuurlijk niet, omdat er zoveel emotie rond woord ligt. Dus ik ben er ook altijd heel huiverig voor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je leert van al die mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. En dat kun je helemaal uitpluizen. Daar kun je ontzettend genuanceerd over zijn. Wat jij trouwens ook altijd bent. Dus moet de discussie dus te voeren zijn.
En dat het altijd zal zijn, omdat het tegemoet komt aan een diep menselijke behoefte. Namelijk de behoefte om bij een gemeenschap dus te horen. Mm-hmm. Daarom is het altijd fascisme-achtig
elementen
in de politiek. Nee, precies.
Dat hoeft
die
niet
zijn
ontsporen.
Altijd.
Nee. En wellness rechts, die term, daar kwam ik op een gegeven moment mee. En dat is helemaal niet een soort wetenschappelijk onderbouwd iets. Dat is hartstikke grappig dat iedereen dat nu gebruikt. Maar ik kwam daarop omdat ik zag dat in die een beetje de antroposofische, het moderne, ja, zeer op het ik gerichte welzijnswereldje. Dat is natuurlijk heel lang als zeer progressief gezien. Hè, op het oog. Dat zijn mensen die naar festivals gaan en die tatoeages hebben. In ieder geval op het oog.
Yoga,
hou op. Want ik heb echt in iedere yoga-studio zitten ze met voodoo-poppen zitten ze op mij. Ik ben er altijd super genuanceerd over geweest. Maar er wordt mij altijd in de schoenen geschoven dat ik de hele yoga-community
om zeep
een soort
heb
radicaal, heb weggezet. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Wat je daar dus zag was dat de neiging en de bereidheid om razendsnel afscheid van flinterdunne waarden te nemen en op een radicaal rechtse politieke trein te springen, dat die bereidheid heel groot was. En ik heb eigenlijk, kijk, de conclusie van dat essay was prima, dat boeit me niet zoveel. De weg ernaartoe vond ik veel interessanter. En in het essay beschrijf ik met name dat de grootste verdiensten van radicaal rechts in heel Europa, eigenlijk in het hele Westen, niet zozeer is dat die radicaalrechtse standpunten op de agenda zijn gezet. Ik bedoel, dat is al ernstig genoeg, wil ik zeker zeggen. Maar vooral dat hele midden eigenlijk thema's heeft omarmd en genormaliseerd heeft die voorheen echt wel als extreem werden gezien. En één daarvan zie je in Nederland heel sterk en dat is nativisme. Het denken in eerste en tweede rangs burgers. Nou, dat is iets wat, denk ik, 10 jaar geleden, misschien 15 jaar geleden, echt wel als extremistisch werd gezien. Dat je dat zou zeggen. Staat natuurlijk haaks op liberaal denken. Op gelijke kansen. Iedere staatsburger in Nederland zou, ongeacht zijn achternaam, ongeacht zijn huidskleur, ongeacht of die een boer is of een stedeling, dezelfde kansen moeten krijgen. En nativisme maakt dat hele idee kapot. Zegt eigenlijk, als je een oorspronkelijke, een nativist, als je gewoon een native inwoner, oorspronkelijke bewoner van een land bent, en daar wordt dan in Amerika bijvoorbeeld, Trump is daar natuurlijk groot mee geworden, daar wordt heus niet de native, natuurlijk de inheemse bevolking mee bedoeld, daar wordt bijna overal mee bedoeld de witte, heteroseksuele, het christelijke basisgezin. En ik denk dat dat idee bijna niemand nog dat niemand daar nog heel vreemd van opkijkt. Dat wij zeggen, nou ja, de boeren behandelen we A. En mensen die de Zwarte Piet demonstraties, die behandelen we B. En ik denk niet dat daar nog iemand heel erg van opkijkt.
Nee, de gezond verstand wordt er
gezond
al snel
verstand
aangekoppeld.
Ja, en dat haakt aan een eigenlijk de gezond verstanddenkers, vaak toch conservatieve, meer in de conservatieve hoek denkers, die kunnen leunen op twee pilaren die ze mee hebben. En dat is de geschiedenis en het economische systeem. De geschiedenis hebben ze mee omdat we pas sinds een jaar of 50 aan de emancipatie, de grote emancipatiestromingen kennen. Dus hebben we eeuwen aan gezond verstand, tussen aanhalingstekens, waarop ze kunnen leunen. Gezond verstand in de zin van huisje, boompje, beestje, het christelijk-nationalistische kerngezin. En we hebben een economisch systeem dat natuurlijk van een liberaal naar een neoliberale verschuiving is gegaan. En die gaat heel erg uit van het kneden van de markt door de overheid en het kneden van het gezin als de gemeenschap. Dus bijvoorbeeld de zorgzame samenleving, het CDA, de CDA-slogan, alweer een hele tijd geleden, Brinkman was het volgens mij, die zei, we moeten weer gaan inzetten op burgers die voor elkaar gaan zorgen. Dus de overheid trekt zich terug uit zijn zorgsysteem. Burgers moeten voor elkaar gaan zorgen. Wat heb je daarvoor nodig? Stevige gezinnen.
Ja.
Gemeenschappen. Maar niet gemeenschappen zoals mensen buiten gezinnen ze graag zien. Nee, gemeenschappen zoals ze altijd geweest zijn.
Geen woongroepen en krakerscollectieven.
Nee, dat zijn geen gemeenschappen. Dat zie je inderdaad
heel goed. Precies.
Maar Mathieu, als je het hebt over de werking van de groep, dat fenomeen, dat speelt, want we hebben het nu vooral over rechts, dat speelt niet alleen op rechts, dat speelt natuurlijk ook op links.
Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat dat niet alleen op rechts speelt, maar dat je aan de conservatieve kant van het politieke spectrum een aantal dingen mee hebt, waardoor je dat veel makkelijker kunt doen. Maar het speelt net zo goed in andere gedeeltes van het politieke spectrum. En dat komt omdat iedereen aan zijn water voelt. Op die gemeenschapskaart is in het electoraal succes te halen.
Maar laten we het even uit de politieke sfeer halen. Gewoon in de maatschappij. Je hebt natuurlijk woke, cancel culture. Ik moest, toen ik dit zat voor te bereiden, dit gesprek met jullie, zag ik dat Jeroen van der Veer, die zou gaan naar Room for Discussion aan de UvA, dat hij niet kwam omdat hij zich niet veilig voelde, of dat hij dacht, er valt geen discussie te voeren. Er was van tevoren actie gevoerd van geef Van der Veer een warm welkom door klimaatactivisten die vinden dat hij eigenlijk niet zou moeten meepraten over klimaatoplossingen. Ook hier zien we groepsdruk en uitsluiting.
Ja, zeker.
En dat gebeurt dus ook aan universiteiten. Juist een plek waar je zou denken dat je vrij zou moeten discussiëren en niet zou moeten uitsluiten.
Zeker.
Wat merk jij daarvan?
Ik merk er best veel van. Zeker toen ik bijvoorbeeld decaan was van het University College in Maastricht, waar een progressieve sfeer heerst onder studenten, maar waar ook veel trends worden opgepikt uit de VS en met name in dit geval. En waar dus op een gegeven moment, bijvoorbeeld, geef even een heel concreet voorbeeld, er een activistische groep was. Meestal kwam ik er met die activisten goed uit, want veel van die dingen vind ik echt relevant. En is er ook achterstallig onderhoud te doen, zal ik maar zeggen. Maar hier was het wel heel problematisch, want deze activistische studenten kwamen woedend naar mij toe. Dat zij in een college geconfronteerd waren met een filmfragment van Roman Polanski. En het werkcollege werd gegeven door een witte man van boven de 50. En zij waren niet van tevoren gewaarschuwd. En er was een gemêleerde groep activisten. Dus het waren niet alleen dames, maar het waren 4-5 studenten die het heel hoog hadden opgenomen.
Misschien moet je even uitleggen, Roman Polanski, regisseur in opspraak geraakt.
Regisseur in opspraak geraakt en ook aangeklaagd vanwege pedofilie. Daardoor ook omstreden geworden, maar natuurlijk ook een groot kunstenaar. Wat zij dus eigenlijk van mij vroegen, om een lang verhaal kort te maken, want dit duurde, sleepte natuurlijk weken aan en ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Zij wilden zogeheten trigger warnings in de cursusbeschrijving. En dat gold ook voor andere cursussen, zeiden ze. Want ze hadden ook nog eens naar wat andere cursussen gekeken en het lesmateriaal daar. En wat betekent een trigger warning? Dat betekent dat je een cursusbeschrijving krijgt, maar dat daarbij staat, u wordt gewaarschuwd, student, dat hier materiaal vertoond kan worden, X en Y. En als u zich niet veilig voelt om daarbij te zijn, dan kunt u de cursus verlaten voor dat gedeelte. Waardoor je natuurlijk eigenlijk die hele cursus op losse schroeven zet. Ik heb die trigger warnings toen met alle mogelijke middelen proberen tegen te houden. Dat is ook gelukt. Maar ik moest wel echt meer uit de kast trekken dan het argument, dit gaat om academische vrijheid. Dus mijn punt was, ja, je moet je juist veilig kunnen voelen op een universiteit om verschillende standpunten in te nemen en te belichten, juist over controversiële onderwerpen. Maar daar waren ze niet zomaar mee akkoord. Dus dat moest allemaal uitgeschreven worden in beleidsnota's en dergelijke. En wat ik daar dan onder verstond enzovoort. Dit is een voorbeeld van hoe het werkt op de universiteit nu. En daarbij wil ik wel gezegd hebben dat veel van de dingen die worden aangekaart zijn echt relevant. En kom je vanwege de academische vrijheid ook tot hele goede stappen vooruit. Maar een aantal van die standpunten zijn dusdanig inderdaad op cancelen gericht. En dit was er in mijn ogen één van, waardoor je helemaal niet meer toekomt aan een open gesprek wat je wil hebben op een universiteit en eigenlijk ook in een samenleving.
Nou ja, dit is geen nieuws natuurlijk, nee, voor iedereen die hier die niet onder een steen leeft. Hoewel ik eigenlijk wel graag onder een steen leef. En toch
is het geen nieuws.
En tegelijkertijd wat ik altijd probeer te doen, omdat het zo, je gaat zo snel mee in wat je iedere dag hoort. Hè. Er gebeurt zoveel op dit moment. En ik probeer het dan altijd gewoon een beetje een stap terug te nemen en te kijken, gaat het over macht of gaat het over oprispingen? En ik heb toch vaak het idee, nou niet het idee, dat is natuurlijk ook gewoon een feit, dat als je kijkt naar de radicaal rechts en het normaliseren van radicaal rechtse standpunten. Kijk, dat is iets wat de afgelopen jaren wezenlijk meer politieke macht heeft gekregen. En daar zijn ook echt beleids, daar vloeit beleid uit voort. Mm-hmm. Eigenlijk vloeit wetgeving in voort. Als we nu kijken naar wat er gebeurt in, ja, ik noem maar wat, van Amerika tot Brazilië, tot Hongarije, tot zelfs in Nederland, waar we natuurlijk ook wel neigen naar,
ja, etnisch profileren, die algoritmes van de Belastingdienst.
Dat allemaal. Ja. Dus dan kijk ik, dan denk ik, dat is macht. En dat zijn feiten. En heel veel van die andere dingen, denk ik, ja, dan moet je inderdaad gewoon zeggen, hey, kom op jongens, terug zitten. Ik ben hier de baas. En doe normaal. Ja. Want we zitten hier niet inderdaad in een safe space. We zitten hier op een universiteit.
Maar het is van een andere orde.
Het is echt van een andere orde. Dus ik denk wel, ik probeer wel de hele tijd het onderscheid te maken, waarbij ik dus nooit zal bagatelliseren dat het er is en dat je er tegenop moet treden. Want het is natuurlijk totale waanzin als we zouden zeggen, dit, jullie krijgen alleen nog maar te horen waar jullie het mee eens zijn. Ja, ja, dat lijkt me een van de gevaarlijkste dingen die,
precies,
er zijn.
Ja.
Zeker als je daarin meegaat. Dus als je zegt, nou jongens, ik vind het heel vervelend voor jullie. Nee, het is helemaal niet vervelend voor jullie. Welcome to life en welkom in een democratie. Maar het is geen macht.
Ja. Duidelijk. Even iets tussendoor, want je zei net, kon ik maar af en toe onder een steen leven? Even geen nieuws, want je schrijft natuurlijk veel over maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe werkt dat dan voor jou? Zit je veel het nieuws te volgen? Zit je er bovenop? Zit je de hele dag op Twitter? Of hou je bewust een beetje afstand?
Nou, ik denk allebei. En dat zullen jullie vast herkennen. Dat soms merk je, ik, nooit over je praten, soms merk ik dat ik er weer in meegezogen word. En dat ik weer heel erg het belangrijk vind de oorlog vind ik heel erg belangrijk. En om daar alles van te volgen. Maar als ik er te dicht bovenop zit, merk ik ook dat ik geen originele gedachten meer formuleer. Dat ik geen enkele distantie meer heb, waardoor ik denk, dan ben ik alleen nog maar reactief. En daar krijg je slechte columns van. Dus krijg je, nou ja, dan kun je niet eens een boek schrijven, want hè, dat bestaat niet eens reactief. Dus dan denk ik weer, oké, ik zit te dicht op het Nederlandse, of ik zit te dicht op een specifiek onderwerp. Nou, dan haal ik echt alles van mijn telefoon en dan dwing ik mezelf om letterlijk afstand te nemen van die onderwerpen. En alleen nog maar de grote stukken erover te lezen. Dus echt van mensen die tegen mij zeggen, oh, dit moet je echt lezen uit die en die krant of uit dat en dat tijdschrift. Ik vind dat Mathieu een prachtig essay over Malaparte. Dat is echt een goed stuk over, eigenlijk waar we het vandaag over hebben.
Gaan we het zo
Europa,
over hebben?
Collectief de wens denken, het willen vergeten. Maar gewoon even 10 stappen terug. En dan komt er heel af en toe dat ik weer denk, hey, wacht eens even, er komt iets van mij. En dat wil niet zeggen dat dat enige waarde heeft, maar dan kan ik dat wel gaan uitwerken. En misschien heeft het dan enige waarde.
En jij, Mathieu, hoe werkt dat bij jou? Hoe volg jij het nieuws?
Ik volg het nieuws eigenlijk altijd. Dat heb ik altijd gedaan, inclusief het voetbalnieuws. Maar ik herken dat wel heel erg. Je kunt niet, je moet je daar niet in laten meezuigen. In ieder geval niet de hele tijd. En de stappen terug, zoals Roxane het zegt, die zet ik meestal via de literatuur. Maar dat weten de luisteraars van Café Europa wel. En dat is voor mij een manier om afstand te creëren en op een totaal andere manier. Want als je goede literatuur leest, dan zijn al de dingen die in je hoofd bezig zijn, of een heleboel daarvan, worden allemaal aangetikt in zo'n goede roman. En waardoor je zelf inderdaad op een nieuwe manier of vanuit net een ander perspectief over al die dingen gaat nadenken en op een originele gedachte kunt komen.
Ja, maar jouw geheugen, al die boeken die je hebt gelezen, die zitten gewoon nog in je hoofd.
Ja, maar ik ben heel mijn geheugen is heel slecht op cijfers. Dus ik weet niet, maar namen en zo, dat gaat veel beter. En boeken ook.
Ik wil het met jullie hebben over schaamte. Het Europese project is ooit begonnen als bezwering. Bijna een soort putdeksel op uitbarstingen van vernietigende massa-emoties. Dat was niet zonder reden. Onze geschiedenis kent genoeg episoden om ons voor te schamen. En Mathieu, jij hebt ook iets met schaamte. Dan komen we bij dat essay wat Roxane al even noemde. Vertel.
Ja, schaamte houdt mij de laatste paar jaar enorm bezig, omdat ik steeds het idee heb dat het daar ergens om draait in heel veel van de maatschappelijke en politieke discussies die we hebben in ons eigen land, maar ook in Europa. En daarom ben ik me er wat meer mee bezig gaan houden, ook vanuit mijn vak, gewoon geschiedenis van de Europese integratie, want dat is uiteindelijk waar ik mee bezig ben, het merendeel van de tijd, als het goed is, in de week. En kwam daar dus onder andere in het werk van Malaparte, waar ik dat essay over geschreven heb, ook op een gegeven moment die schaamte tegen als iets wat toch wel cruciaal is in de, laten we het even zeggen, de 20e eeuwse Europese geschiedenis. En dan vooral de omgang met de eerste helft van de 20e eeuw, de oorlogen. En hoe je daarna jezelf verhoudt tot jezelf, de geschiedenis, elkaar. En om het heel kort samen te vatten, want ik zou je natuurlijk ongelooflijk lang over kunnen doorpraten, maar dat wil ik niet doen.
We zetten de link naar het essay in de show notes.
Ben je niet beschaamd? Er is een soort kernvraag, denk ik, voor het naoorlogse Europa. Want als je nagaat wat Europa achter de rug had, dus niet alleen oorlog, moord, doodslag, elkaar uitmoorden, maar ook collaboratie, verzwijgen, verlinken, ga zo maar door. Dan is het eigenlijk best wel normaal. En dat was ook een vraag die toch wel opkwam in de samenlevingen, ook in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Met name, is er nog iets mogelijk? Kunnen we nog iets moois maken? Is beschaving nog mogelijk? En dan keek je naar het verleden en dan moest je ze eigenlijk empirisch vaststellen. Nou, dat op basis van het afgelopen paar decennia niet. En dan keek je naar de toekomst en daar durf je eigenlijk niet naar te kijken. Anders dan op een soort van aanpakken manier en laten we het maar praktisch doen. En dan niet te veel nadenken over al die normatieve kwesties die er spelen. Of daar met gezond verstand mee omgaan, zal ik maar zeggen. Niet al te complex maken. En dan heb je het dus over verleden en toekomst, maar niet over het heden. En in dat heden was eigenlijk alleen maar een soort vergeten of verzwijgen collectief mogelijk. Al iedere keer als het aangeroerd werd om het te bespreken, werden er zoveel wonden opengereten dat het eigenlijk maar beter was om het daar niet al te veel over te hebben. En voor degenen die zich daarvan bewust waren, was schaamte natuurlijk heel dichtbij. Want als je weet dat dat eigenlijk je overlevingsmechanisme is, ja, dan is dat iets waar je je in de ogen van de ander alleen maar voor kunt schamen. Het is een soort zwaktebod. En uit dat zwaktebod is dat technocratische project min of meer ontstaan. En nu komt die oude geschiedenis eigenlijk weer door dat technocratische, dat is ook een dun laagje vernis, heen breken via de politiek en de samenleving. En daarom ben ik daar zo mee bezig.
Een roze beeld ervan.
Ja, ja,
roze
precies.
Beeld ervan. Ja.
Leg dat eens uit, roze beeld ervan.
Nou ja, ik ga helemaal mee in dit verhaal. Want dit is natuurlijk ook mijn. Dit vind ik natuurlijk ook razend interessant. Dat je inderdaad ziet dat we heel lang hebben geprobeerd eigenlijk het monster van ons verleden weg te drukken. Dat we zien dat we wat we er tegenover hebben gezet niet toereikend is. Het bevredigt niet, letterlijk en figuurlijk. Dus wat nu een aantal slimme leiders doet, is de roze versie van dat verleden, dat we wel kunnen handelen. Eigenlijk het nostalgische beeld wat je hebt als je geen rouwarbeid hebt verricht. Dat wordt nu aangevoerd als bevredigend antwoord op het mislukte alternatief. God, wat zijn wij ingewikkeld vandaag. Het is allemaal niet zo moeilijk.
Het is Maak gewoon, het simpel.
Ja, het is nostalgie. En nostalgie is een geromantiseerd beeld van het verleden. Dat is inderdaad niet bereid zijn de rouwarbeid te verrichten, waardoor je een heel helder en waarheidsgetrouw beeld van het verleden hebt. En wat ik net eigenlijk al zei, iedere dag begint bij Auschwitz en eindigt bij Auschwitz. Kempowski. Dat is gewoon zo voor de realiteit waarin wij leven. Er is in de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat de beschaving die wij als nullijn aannamen, die bestond niet.
Nee, precies.
En daar zat niet alleen een kelder onder, daar zat een grenzeloos zwarte put onder, waarvan we eigenlijk niet weten of er een bodem is. Je daartoe moeten verhouden en nieuwe beschavingen daarop opbouwen, dat vraagt ook een mate van pragmatisme. Omdat het zo groot is, omdat het zo complex is.
Je ziet wel dat bijvoorbeeld de regering excuses heeft aangeboden voor het geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en voor ons slavernijverleden. Is het goed?
Dat zeker.
Maar is dat genoeg?
Nou, als je die eerste helft van de 20e eeuw hebt meegemaakt als samenlevingen, dan ben je rijp voor niet de psycholoog, maar de psychiater. Dan moet je echt op een stretcher. En hoe ga ik hiermee om? En wij zijn bij een Amerikaanse psychiater terechtgekomen die wel wat ideeën had. Ja, eerst via de Marshallhulp. Maar vervolgens werd er gewoon een Amerikaans model uitgerold, waarbij vaak letterlijk gezegd werd, doe het zoals wij het doen. Word een federatie, dat is allemaal veel makkelijker. Dan sta je elkaar niet. Maar even richt je wat meer op de economie. Hier heb je alvast wat geld om de zaak op te starten, enzovoorts. En een hele can-do-mentaliteit die daarbij hoort. Het Amerikaanse aanpakken, leven in het heden, loop niet zo te sukkelen, ga door. Hè? Iedereen heeft het wel eens moeilijk, op die manier. Dat is natuurlijk een therapie die ongelooflijk goed gewerkt heeft in West-Europa. Eerst en nu in heel Europa. Welvaart, welzijn, alles is skyrocketing gegaan. Op een manier die totaal niet verwacht was op het moment dat Europa in puin lag. Alleen, er is een moment dat je uitbehandeld bent. Dan moet je het zelf als het ware gaan oppakken. Nou, dat moment was bij wijze van spreken de val van de Berlijnse Muur, einde Koude Oorlog. En toen trokken de Amerikanen zich letterlijk terug. Toen moest Europa zelf eigenlijk het lot weer in eigen hand nemen. En wat hebben we gedaan? In plaats van dat we ons zijn gaan verhouden na die therapie, toch tot dat moeilijke verleden, zijn we doorgeleefd in dat Amerikaanse recept. Zonder dat wij dat zelf zijn. Dus we zijn onszelf daar ook een beetje in verloren. In ieder geval kun je zeggen, de zelfkennis van Europa is heel matig. Want die gaat alleen maar terug naar dat succesverhaal waar Roxane het net over had. Terwijl dat in essentie die Europese werkelijkheid veel meer gaat over die eerste helft van de 20e eeuw. Wat ons daar allemaal is overkomen. Nou, die werkelijkheid, die kunnen we nu niet meer onder die putdeksel houden. Want de gevoelens die daarbij horen, namelijk behoefte aan gemeenschap, behoefte aan wij-zij-denken, behoefte aan gezond verstand, al die dingen waar we het al over hadden, die komen nu gewoon door alle kieren en gaten van het technocratische project, ook in ons eigen land, dringen die zich naar de oppervlakte.
Maar er komt ook weerstand tegen het schaamtegevoel, tegen het schuldgevoel.
Dus, daar hoort de schaamte bij. Daar moet misschien nog één ding aan toevoegen. Dus schaamte komt daarbij, want dan denk je, jezus, je kunt je daar alleen maar voor schamen, je kunt je daar alleen maar schuldig voor voelen. Nee, er is één andere manier om met die schaamte om te gaan, namelijk schaamteloos eroverheen klappen, als het ware. Door te zeggen, nou, die schaamte die raakt mij niet, die voel ik niet.
En dat lijkt bevrijdend.
Dat lijkt bevrijdend.
Op de korte termijn
dat
voelt dat heel bevrijdend.
Geef daar eens een voorbeeld van. Er is schaamteloos overheen klappen. Waar denk je dan aan?
Nou, dat je dus wat je nu in bepaalde politieke stromingen heel vaak hoort, als het bijvoorbeeld over dat koloniale verleden gaat. Nou, ik voel dat helemaal niet zo. Waarom is dat problematisch? Dat was toen die slavernij. Waarom zou ik me dat aan moeten trekken?
Introspectie te verrichten.
Ja, precies.
Eigenlijk echt denken van, ik heb daar niets mee te maken en ik hoef me daar ook niet toe te verhouden, nee, om een fatsoenlijke toekomst op te bouwen. Terwijl als je gewoon kijkt naar onderzoeken naar landen die zich weigeren te verhouden tot hun verleden. En dan heb je het bijvoorbeeld over dictatoriale regimes of oorlogen waarna amnestiewetten zijn aangenomen, waarbij je dus eigenlijk zo'n land ervoor kiest. Neem Franco, neem Brazilië, zo zijn er meer. Een land zegt dan eigenlijk, we willen er niet meer over praten. Ja. Dus we amnestie voor iedereen die betrokken was bij de moorden, de folteringen, in alle rangen. Iedereen die verbannen is, mag terugkomen. Zand erover, links, rechts, wat je ook van elkaar vond. We gaan gewoon weer met elkaar verder. En dan zie je dat in die landen wonden gaan etteren. En de schaduw van het verleden eigenlijk veel groter wordt. En de landen waar een andere route wordt gekozen vlak na grote conflicten, waarbij ze bijvoorbeeld tot allerlei soorten tribunalen, waarheidstribunalen, het maakt niet uit wat, maar waar een mate van loutering plaatsvindt. Want schaamte is een vreselijk gevoel. Dus eerste neiging van het collectief, eigenlijk gewoon het abstraheren van een individueel gevoel, is ervoor wegrennen. En zeggen, ik wil die schaamte niet, ik wil er niets mee te maken hebben. Maar loutering door de schaamte heen gaan levert op de lange termijn voor die landen veel meer op. Die rekenen af met bijvoorbeeld geweldsculturen. Nou, in Brazilië zien we dat het niet voor niets is dat daar nog steeds het moordpercentage, de mate van geweld in die samenleving, daar lukt ze maar niet daarmee af te rekenen. Maar dat komt omdat na het dictatoriale regime daar straffeloosheid echt als beleid is doorgevoerd. Ja. Dat zien we precies hetzelfde in Franco, onder Franco, Spanje. Ook amnestiewetten. Daar zie je ook nog steeds dat die verering, de franquistas, dat zit daar nog gewoon in het bloed van de Spanjaarden. Daar reken je niet mee af. Dus ik ben het eens met wat jij zegt. Schaamte is zo'n het is abstract voor heel veel mensen. Omdat ze denken, ja, schaamte, waar moet ik me dan voor schamen? Ja, dat hoor je heel vaak. Maar op collectief niveau is schaamte heel belangrijk. Zeker na die Tweede Wereldoorlog. Zeker hoe wij in Nederland ervoor hebben gekozen om ons te verhouden tot die Tweede Wereldoorlog. Dan zul je, ik heb altijd een obsessie met de term de Grey Zone van Primo Levi. Die eigenlijk zegt, er zijn over de Tweede Wereldoorlog, je kunt niet spreken van daders en slachtoffers. Het grootste gedeelte speelt zich af in de Grey Zone. En daar heeft niemand schone handen. Dus je kunt daar ook niet oordelen. Schaamte hangt heel nauw samen met oordelen. De angst om veroordeeld te worden. Maar in de Grey Zone erken je dat je niet kan oordelen over mensen in dat soort abnormale omstandigheden. En niemand komt daar schoon uit. En daar met open vizier naar durven kijken, dat is eigenlijk de scène die jij aanhaalt in je essay. Een beroemde scène in Skin of Skins van Malaparte.
De huid van Malaparte.
Ja, dat hij over de Oekraïnse steppen rijdt, ja, en al die vogels voelt. Maar dat zijn de lichamen van Joodse mannen die gekruisigd zijn. En die smeken hem, maak er een eind aan. Alsjeblieft, maak een eind aan ons lijden. En hij krijgt zich er niet toe gezet. Nee. Hij krijgt het niet voor elkaar om die mensen uit hun lijden te verlossen. En realiseert zich dus ook ik heb geen schone handen. Ook ik ben onderdeel van, nou ja, dat is eigenlijk de kern. Niemand komt schoon uit dat soort episodes van een geschiedenis.
Je ziet het ook aan, al vraag ik me af, zit hij ook in de Grey Zone? Hij heeft er namelijk alles aan gedaan om de genocide te voorkomen. Maar je ziet het in de genocidefacts en hoe de Canadese commandant van de VN-vredesmissie daar alles eraan doet om te voorkomen dat de Tutsi's en de gematigde Hutu's worden afgeslacht. Mm-hmm. Wordt niet naar hem geluisterd. Hij gaat kapot aan een schuldgevoelens.
Ja. Hij laat eigenlijk een collectieve schuld op zijn schouders.
Ik moet even zeggen, Annette, de genocidefact. We hebben hem in het begin genoemd. Een essay van Roxane, uitgegeven ook als boekje. waarin je ingaat op dat conflict tussen de Hutu's en de Tutsi's. En daar komt deze Canadees in voor.
Ja, helpen die schuldgevoelens iemand? Hij krabbelt wel weer op, gelukkig.
Mm-hmm. Nou, hij is nooit meer de oude geworden. En dat, maar dat is natuurlijk logisch, hè? Want niemand die natuurlijk in 94 daar is geweest, ik heb daar natuurlijk ook correspondenten, journalisten, niemand is ongeschonden daaruit gekomen. Maar je hebt het nu over Dallaire, die leidde de VN-vredesmissie daar naartoe. Ja. En kreeg eigenlijk een absurd mandaat. Oftewel, ging eigenlijk in een speelgoedauto, moest hij een genocide moest die voorkomen. Dat letterlijk en figuurlijk, de auto's deden het niet. Ze hadden niet eens bureaus om hun computer op te zetten. De geweren deden het niet. We zagen daar, waar we nu ook ons toe moeten gaan verhouden en niet doen, het falen van het middel van vredesmissies. Wat natuurlijk ook voortkomt uit eigenlijk het nieuwe Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Zeker, zeker.
En die vredesmissies die een soort een romantisch beeld waren van hoe wij dan in andere landen beschaving konden gaan brengen. Ja. Wat je dus zag was bijvoorbeeld dat de manschappen die hij kreeg, die kwamen uit landen die gewoon geld nodig hadden. En daarom maar gewoon totaal ongetrainde mensen met hem meestuurden. Dat is natuurlijk een heel gek bijverschijnsel waar niemand het ooit over heeft. Nou, zo'n heleboel oorzaken waardoor hij niets kon op het moment dat die genocide, die al lang had aangekondigd, die maanden daarvoor had aangekondigd in een fax, de genocidefax, op het bureau van in New York van de VN. En hij was dus eigenlijk met een soort speelgoedleger, was hij daar om een genocide tegen te houden. En ja, was het nou schuldgevoel? Kijk, bij hem was het vooral, hij is nooit in die wij-zij-kampen gaan denken. En dat is eigenlijk een heel primair menselijk iets, heel simpel. Hij bleef de Hutus en de Tutsis, de Rwandezen, altijd gewoon als medemensen zien. Ja. En dan zeg je, ja, dat is toch logisch? Nee, dat is niet logisch, want hij was de enige in dit hele, als je in ieder geval kijkt naar wat de VN heeft gedaan.
Zoals jij dat noemt, de klokkenluider.
Hij was de klokkenluider die daarna ervoor heeft gekozen om niet, zoals een heleboel mensen die waar wij mee zijn grootgebracht, dat die zogenaamde helden waren in de VN. Hij heeft ervoor gekozen om dus niet een heldenbaantje te krijgen, om een hoge positie aan te nemen. Hij heeft ervoor gekozen om klokkenluider te zijn en iedereen erbij te lappen en te zeggen, jullie hebben doelbewust 800.000 mensen elkaar zijn er afgeslacht. Ja. En dat is omdat het zwarte mensen waren op dat continent, in Rwanda. En jullie wisten dat de publieke opinie je hiermee weg zou laten komen. Nou,
ja. Excuses aanbieden, daar hadden we het al heel even over. Excuses aanbieden voor iets uit het verleden, dat gebeurt nu gelukkig steeds vaker. Maar je schamen voor een verkeerde keuze die nog heel recent is, dat is vrij bijzonder. De Duitse vicepremier Robert Habeck sprak eerder deze maand zijn schaamte uit over het handelen van Duitsland in de Oekraïneoorlog. Luister even mee.
Maybe you remember we met 2021.
Yes, of course.
And
another life.
Another life.
It was another life. Yes, actually, but you explained to me, also the other members of the cabinet, that the threat of war was real, and that time we started a debate in Germany that we should support Ukraine also with weapons. Germany was not able or willing to do that time. Now we changed our position, but it took too long and was too late. I know that. I think not all of the German politicians would say the same, but I feel deeply ashamed. That is all too late, and part of my job was in the last year to help delivering weapons as fast and as many as we could, and this is an ongoing promise.
Ja, is dit sterk van Habeck of is dit makkelijk?
Nee, ik denk dat het toch sterk is. En het sluit denk ik wel aan bij wat Roxane net zei over Dallaire in die situatie in Rwanda. Hoewel die casus niet met elkaar te vergelijken zijn, is het wel iemand die heel op een heel recent gebeuren, namelijk de oorlog in Oekraïne, en eigenlijk aangeeft, wij hebben als Duitsland te laat gereageerd. Ik ben een onderdeel van de Duitse regering en nu achteraf gezien schaam ik me daarvoor. Doet hij iets wat je niet vaak ziet, want vaak komen die momenten van openlijke toegeven van tekortkomingen, en hier zelfs het woord schaamte gewoon expliciet gebruiken, heel veel later, decennia later vaak. Een van de meest schrijnende punten uit dat geweldige essay, de genocidefax van Roxane, vind ik dat dus het blijft toegedekt. Dus hij heeft er weliswaar alles aan gedaan, Didelaire, om iedereen erbij te lappen, om de klokkenluider te zijn. Maar hij is behandeld zoals klokkenluiders zo vaak behandeld worden. Namelijk, och, laat hem maar een beetje uitrazen als een soort voetzoeker. Ja. En dan, wij gaan over tot de orde van de dag en niemand zal er acht op slaan, want het is een land, we weten niet eens waar het ligt, hoe je het schrijft en wat voor mensen daar wonen. Het zal ons een zorg zijn. En dat is precies wat er gebeurd is. En daarom vind ik dit sterk. Habeck voorkomt hier nu al in een heel vroeg stadium dat er op deze manier omgegaan kan worden over een paar jaar met beslissingen van de Duitse regering. Omdat hij dit meteen breder trekt uit de sfeer van rationele beleidsoplossingen, polderen. En ja, je moet toch met elkaar eerst afstemmen hoe je dat precies coördineert en welke wapens en of je politiek wel geëngageerd bent en militair niet, naar al die dingen die we allemaal kennen. Nee, hij zegt dat doet hier allemaal niet ter zake. We hadden gewoon bij jullie schouder aan schouder moeten staan op dat moment. En we waren er niet. Ja. En nu ik inzie wat dat betekend heeft op dat moment, schaam ik me daarvoor. Ik vind dat sterk.
Dat is sterk. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat schaamte ook een rol speelt in het in de weg zitten van het goede doen in het heden. Dus je berouwvol bewust zijn van jouw verleden als Duitsland. Hè, de weerstand in Duitsland om wapens leveren komt ook voort uit het eigen ongemak met de Tweede Wereldoorlog.
Ja, maar dan zou het een belemmering zijn. Ik zit heel erg op de lijn die Roxane net beschreef. Als je het beest in de bek wil kijken en de schaamte wil erkennen, moet je die weg van de loutering gaan. De andere optie is er ook, maar dat is net doen alsof het er niet was. Dus dan zou je nu in dit geval zeggen als Habeck, ja, we zijn er nu toch? Zoveel doden later. Zoveel doden die misschien anders niet gevallen waren aan de Oekraïnse kant. Want daar denkt Habeck natuurlijk aan. En omdat hij daaraan denkt, kan hij dat bij zichzelf, die normale politieke reactie van waar heeft u het over, kan hij niet geven. Hij is als het ware eerlijk. Ik schat dat fragment op deze manier in.
Nee, dat denk ik ook. En ik denk ook dat Duitsland is natuurlijk ontzettend belangrijk voor Europa en het standpunt dat zij innemen. Dat sowieso het mij heel erg verbaast dat er zo weinig besef is dat Oekraïne eigenlijk op dit moment de strijd voor onze beschaving aan het uitvechten is, in zijn eentje. In plaats van dat wij ons met z'n allen realiseren, ik schaam me inderdaad enorm, want dat is ook mijn strijd.
Ja, precies.
En ik heb toch het idee, maar dat kan ik verkeerd zien hoor, want dat moeten we misschien over 5 jaar zien we dat helder. Ik heb het idee dat dat niet heel breed zo beleefd wordt. Misschien helemaal in het begin, na het shock-effect van, wacht even, er is nu een oorlog op Europees grondgebied. Maar nu heb ik niet het idee dat dit onze oorlog, zonder plat te willen klinken, maar dat is het natuurlijk
wel. Nee, maar wel met één toevoeging. Dus in de Baltische Staten, Polen, waar men heeft gezegd al sinds 2014, eigenlijk sinds 2008, toen Poetin Georgië inviel, van dit is, wij moeten ons voorbereiden als Europa, juist om onze beschaving te verdedigen in de toekomst tegen deze potentiële, heel reële dreiging. Die zijn ook altijd voor gek verklaard. Ja. En is misschien goed, Annette, voor de consistentie van onze Café Europa-serie. En wij hebben natuurlijk altijd aandacht ook voor de Duitse bondskanselier gehad. Zeker toen hij rondom zijn Praagse reden bezig was. En die Praagse reden op een gegeven moment uitsprak vorige zomer, aan het eind van de zomer. Waarin hij toen ook zei, ik schaam me ten opzichte van Polen en met name de Baltische Staten, die ons jarenlang met de neus op de feiten hebben gedrukt, als het ware genocidefaxen hebben gestuurd. Van let op, doe je niet te makkelijk over, hoe wij dat in de wind geslagen hebben, want nu zijn we te laat. Ja.
Goed, we begonnen deze aflevering met de vraag, hoe beïnvloeden collectieve emoties de koers van de Europese Unie? Kunnen we daar een voorzichtige conclusie op plakken, Mathieu?
Ja, dat het een factor van belang is en dat er te weinig oog voor is in de analyses, maar ook in de manier waarop we omgaan met de Europese integratie. Die collectieve emoties zijn een onderdeel van onze geschiedenis, hebben lang onder, wat jij net zei, die putdeksel gezeten. Mm-hmm. Daardoor zijn we het zicht daarop een beetje kwijtgeraakt. Dat is gevaarlijk, want zolang als we het zicht daarop kwijt zijn, kennen we onszelf slecht en manoeuvreren we ons zomaar in allerlei situaties waarin de omstandigheden onze geschiedenis weer gaan overnemen. En ik denk dus dat het heel belangrijk is dat we daar meer oog voor ontwikkelen. Maar het is niet gemakkelijk. We zijn het niet gewend.
Het beest in de bek kijken.
Dat, en dan zou ik een moderne... Jij schetste de historische context, maar de moderne variant zou ik willen zeggen. We laten ons nu iedere dag individueel, emotioneel gebruiken voor dingen die eigenlijk voor een veel grotere politieke agenda staan. Dus als we het de ene dag hebben over drag queens en de volgende dag hebben over lentekriebels en weer een dag later over vaccinaties, over al die dingen waar we iedere week even hysterisch over zijn, even heel emotioneel collectief over zijn, dan zou ik het fijn vinden als iedereen daar steeds zich bij realiseert dat gaat om een veel grotere politieke agenda. Ja. Die eigenlijk ook door Poetin natuurlijk verzilverd wordt. Een strijd tegen het, tussen aanhalingstekens, doorgeslagen westerse liberalisme. Dus in die zin hoop ik dat dat af en toe die hysterie een beetje temt in het hedendaagse.
Goed. Het is tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de Nieuwsport leestafel. Roxane, wat raad jij onze luisteraars aan?
Welke moet ik kiezen, jongens?
Je hebt er twee bij je?
Ja, ik heb natuurlijk zo ontzettend veel lievelingsboeken. En we gingen het vandaag hebben over eigenlijk de wens om te vergeten. Een van mijn absolute lievelingsboeken, een handvat bijna, is Het Respijt van Primo Levi. Met een van de allermooiste passages ooit over het beest niet in de bek willen aankijken. Zijn aankomst vanuit Auschwitz op München, station München. En hij in lompen uit de concentratiekampen ziet daar de eerste Duitsers en zegt, niemand keek ons aan. Niemand nam de uitdaging aan. Ze waren doof, blind en stom. Verschanst in een ruïne zoals in een fort van niet willen weten. Nog altijd sterk. Nog altijd in staat tot haat en verachting. Nog altijd gevangen in hun oude verwarring van trots en schuld. Ja, een van mijn absolute lievelingsboeken. De tweede die ik had meegenomen is meer, dus dit is non-fictie, fictie. En dat is meer het tot leven brengen van het willen vergeten van een duistere bladzijde in je verleden. En dat is Cormac McCarthy, Blood Meridian, meridiaan van bloed, over het uitroeien van eigenlijk de inheemse bevolking van Amerika.
Topboeken. We zetten ze in de show notes. We leggen ze op de leestafel. Mathieu?
Ja, allereerst kijk ik enorm uit naar het nieuwe boek van Roxane, uiteraard. Dat beloof ik, is de titel. En het komt half mei, ligt het in de winkels. Dus dat is alvast een boekentip voor de toekomst. Ik had een boekentip bedacht, maar ik heb tijdens deze show kreeg ik ineens een andere boekentip in mijn hoofd. Die ga ik geven. Want die gaat eigenlijk over dat hele wokisme, cancelcultuur. Maar dan voordat dat een fenomeen was. En ik heb het over, vind ik zelf, ik heb lang niet alle boeken van Philip Roth gelezen, maar wel een paar. En The Human Stain van Philip Roth, wat helemaal gaat over een professor op de universiteit die te maken krijgt, heel onverwacht, met een soort van aanval op hem vanwege vermeend racisme. En de manier waarop dat plot zich ontvouwt rondom deze professor, die ook nog een bokscarrière heeft gehad, meer verklap ik niet, is waanzinnig goed. Dat is echt Philip Roth op zijn best. Dus dat raad ik van harte aan. The Human Stain van Philip Roth. En dan, Annette, heb jij vast ook nog een tip?
Jazeker. En ik zag jouw eerste tip, Roxane, liggen. En toen dacht ik, hey, dit hebben we zeker, dat blijkt maar weer niet afgesproken, want ik had ook Primo Levi uitgekozen. En dan de getuigenissen, maar daar smokkel ik dan een beetje in. Want er zijn drie boeken in gebundeld. En één daarvan is Het Respijt. Die andere twee zijn Is dit een mens? En De verdronkene en geredde. En ik heb dat boek, die drie boeken dus, gelezen toen ik begin 20 was. Ik studeerde Nederlands. Ik deed onderzoek naar de rol van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse literatuur en hoe die is veranderd door de jaren heen. Ook hoe wij anders zijn gaan kijken naar die oorlog. En ik vond het zo'n mokerslag toen ik voor het eerst zijn boeken las. Dus dat vond ik ook heel mooi passen bij deze aflevering. Dus Primo Levi, twee keer op de leestafel. Mooi. Onze redacteur Pieter van der Lucht tipt Curriculum Vitae van Victor Klemperer, de Duits-Joodse taalkundige, bekend van zijn dagboeken in de oorlog. In deze autobiografie schrijft hij indrukwekkend over het Duitsland van zijn jeugd. En chefredactie Freek tipt vanwege Roxane haar boek Genocidefax nog een keer met klem Shake Hands with the Devil. indrukwekkende dagboek van Roméo Dallaire, de Canadese VN-commandant waar we het eerder over hadden. Die beschrijft hoe hij die genocide in Rwanda voor zijn ogen ziet gebeuren, maar niets kan doen.
Annette, deze leestafel vraagt om een extra aflevering.
Een extra aflevering.
Een extra aflevering over deze leestafel. Want dat ja. is wel bekend wat we hier allemaal weer op tafel gelegd
ja,
hebben.
Zeker. Ja, zeker. Bij al die boeken horen ook weer actiefoto's. Die gaan we weer verspreiden via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Dat zijn de boekentips, maar dat is niet alles. Want we hebben ook nog twee uittips voor een heuse Café Europa kroegentocht. Voor de eerste stop ga je naar Maastricht op 3 mei... want dan geeft minister van Defensie Ollongren haar Europa-speech... Europa in tijden van oorlog. Aansluitend nemen wij met haar een aflevering van Café Europa op. Wil je erbij zijn? Ga dan snel naar de website van Studio Europa Maastricht... of kijk in de show notes. Het is gratis en het is ook bijna vol.
Ja, dus zeker. Er zijn maar een beperkt aantal plekken.
En dan, Mathieu, zetten we onze deuren ook nog open vlak voor de zomervakantie.
Zeker voor de zomer. Je moet toch een beetje met een goed gevoel de zomer ingaan. Hoewel die nog steeds ver weg lijkt, is deze datum toch ook wel weer redelijk dichtbij. Want op 5 juli gaan we hier in Nieuwspoort de laatste aflevering opnemen voor de zomerstop. En dat doen we dus live met publiek. En dan hebben we een speciale editie. Zoals jullie dat van ons gewend zijn, beste luisteraars. Maar we kunnen onder andere al aankondigen dat stamgast Dirk Marseille vanuit Berlijn overkomt naar Den Haag. Speciaal voor deze happening. Ik weet dat vele mensen daarnaar uitzien. En we gaan natuurlijk ook, zoals jullie dat van ons gewend zijn, in gesprek met het aanwezige publiek. Kijk op haagscollege.nl of in de show notes.
Kom langs, vinden we leuk. Dankjewel, Roxane van Ypres. Fijn dat je er was.
Heel leuk om hier te zijn. Dankjewel.
Mathieu, tot snel.
Zeker.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Pieter van der Lucht en Freek Ewals. Tot de volgende.